Willen we samen opnieuw Gods woord openen. In onze overdenkingen zijn we inmiddels gekomen in Jacobus hoofdstuk 1 vanaf vers 16. En ik zou graag met u daar willen beginnen lezen tot en met vers 25. Dit zegt Gods woord. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders en zusters. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk daalt van boven neer van de Vader der hemellichten, bij wie geen verandering of schaduw van omkering is. Moedwillig heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, zodat wij in zekere zin eerstelingen van zijn schepping zouden zijn. Weet dit, mijn geliefde broeders en zusters, laat ieder mens echter snel zijn om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Want de toorn van een man bewerkt Gods gerechtigheid niet, ook van een vrouw niet trouwens. Daarom legt alle onreinheid en overmaat van boosheid af en ontvangt met nederigheid het ingeplante woord dat uw zielen kan behouden. En weest daders van het woord, en niet alleen hoorders, anders misleidt u zichzelf, want als iemand een hoorder van het woord is en geen dader, die is gelijk aan een man die zijn natuurlijk gezicht in een spiegel bekijkt, want hij bekijkt zich, gaat weg en is onmiddellijk vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zijn blik richt op de volmaakte wet, die van de vrijheid, en daarin volhardt, niet een vergeetachtig hoorder geworden, maar een dader van het werk, die zal gezegend zijn in zijn doen. Tot zover het lezen van Gods woord. Wat we vorige maal overdacht hebben, zou ik graag toch even willen recapituleren. Want in onze vorige overdenking hebben we overdacht hoe dat beproevingen in dit leven een verzoeking kunnen worden. En Jacobus die heeft ons bijgebracht dat God daarvan nooit de oorzaak kan zijn. Maar dat de oorzaak van elke verzoeking zijn oorsprong kent in ons eigen verlangen. Daarom kan wie in verleiding komt om zich aan een beproeving te onttrekken, God nooit de schuld geven van zijn ontrouw en falen. Want God zal zijn volk nooit in verleiding brengen om kwaad te doen. Maar dan staat er natuurlijk de vraag, vrienden, als God geen verzoeking brengt in ons leven, wat geeft God dan wel aan zijn volk? En daar wil Jacobus nu heel duidelijk over zijn, zodat er geen misverstand of twijfel over kan bestaan. Want wanneer ontstaat die twijfel bij ons? Wanneer dat we niet verkrijgen wat we van God verlangen. Of er zaken in ons leven komen die niet zo aangenaam zijn. Vers 16, dwaalt niet, mijn geliefde broeders en zusters. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk daalt van boven neer, van de Vader der hemellichten, bij wie geen verandering of schaduw van omkering is. Jacobus die wil ons hier opnieuw aan de waarheid herinneren. Want gezien dat we maar al te gemakkelijk onszelf misleiden, kunnen we alleen door de waarheid ons hart beschermen en bewaren. En waarin worden we nu zo makkelijk misleid? Hoe dat we tegen de Heere aankijken. Het godsbeeld dat wij ons vormen. Laat er geen twijfel over bestaan, zegt Jacobus. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk daalt van boven neer. Of anders gezegd, God geeft enkel het goede voor en heeft ons enkel goede gaven die volmaakt voorzien en wat we van nodig hebben. En hoewel dat we dat hier zeker in de ruimste zin van het woord mogen begrijpen, gaat het hier natuurlijk primair om de goede gaven bij uitstek die je nodig hebt in beproevingen, en dat is, zoals we gezien hebben, wijsheid, inderdaad. En daaraan verbonden, / de Heilige Geest, dat weet je ook nog. Nu, die uitdrukking hier, mensen, die van boven neerdaalt, laat hier heel duidelijk zien dat het hier niet om een eenmalige gave gaat, maar hoe consequent en aanhoudend de Heer God ons met zijn goede gaven overspoelt. En ik zeg bewust overspoeld, want Gods goede schepping die heeft toch ook meer dan één bui uit de hemel nodig om vruchtbaar te zijn. Maar herhaaldelijke regenval die het land steeds opnieuw gaat bevochtigen, zodat het vrucht voortbrengt. En gezien dat we hier in vers 18 de eerstelingen van Gods schepping worden genoemd, zou de schepper God dan niet aanhoudend in al het goede voorzien, zodat wij als Gods volk van openbloeien en vrucht dragen? Jacobus noemt God hier de Vader der lichten, omdat hij natuurlijk onze aandacht wil vestigen op de schepping die van bij het begin zeer goed was. En in het bijzonder Gods scheppende werk hier op de vierde dag. Toen de schepper God het grote licht en het kleine licht en de sterren aan de hemel hun functie toebedeelde, weet je nog? Toen heeft God hen gesteld als betrouwbare richtpunten waarop de mens zijn leven kan oriënteren en zelfs een jaarkalender kan vastleggen. Dus, als de hemellichten al zo betrouwbaar zijn, hoeveel te meer de Vader van de hemellichten? Het grote licht, dat komt op en dat gaat onder. En het kleine licht, de maan, is periodiek. Maar de Vader van de hemellichten verandert niet. Hè? Bij hem is geen schaduw van omkering. In de ochtend is hij net dezelfde als in de avond. En niet de ene dag zo en de andere dag weer anders. Zijn karakter is onveranderlijk en zijn voornemens die blijven steeds dezelfde. God is een zegenende God en ondanks ons veelvuldig falen mensen zoekt hij bestendig naar wegen om ons te zegenen. En, zegt Jacobus hier, vergeet niet, het beste bewijs van Gods goedheid, waar het voor jullie allemaal mee begon, is de goede gave van uw wedergeboorte. Vers 18. Moedwillig heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, zodat wij in zekere zin eerstelingen van zijn schepping zijn. Dat is pas een verpoeje frigotang. Ik vind dat hier zo aangrijpende beeldspraak, het beeld van een vrouw die een kind baart. En ik denk dat onze zusters beter dan wie ook die beeldspraak hier begrijpen. Gods kinderenwens. Het punt is dat wij gebaard zijn door God, omdat hij dat kost wat kost zo graag wou. Niemand van ons is, om in de beeldspraak te blijven, een accidentje of ongewenst. Dit vers zegt hij nadrukkelijk dat God er niet enkel toe bereid was, alsof dat hij er gewoon mee instemde, maar dat God ons als de eerstelingen van zijn nieuw scheppingsproject echt gewild heeft. Daarom heb ik hier ook voor de vertaling gekozen, moedwillig. Waarmee dat Jacobus hier wil onderstrepen, mensen, dat het de enige reden dat wij nu gemeenschap met God kennen is, omdat hij dit kost wat kost gewild heeft. Jullie, zegt Jacobus, zijn bedoeld om de primeurs van Gods hele nieuwe scheppingsproject te zijn. En op dit punt komen is toch zo belangrijk dat we Jacobus kunnen volgen. Ja, hier wordt ons een nieuwe levenscyclus getoond in vers 18. En die nieuwe levenscyclus staat eigenlijk in schril contrast met die voorgenoemde oude levenscyclus in vers 14 en vers 15, weet je nog? Maar ieder wordt verzocht, als hij door zijn eigen verlangen meegesleept en verlokt wordt, daarna als het verlangen bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volwassen geworden is, brengt zij de dood voort. Dus je hebt enerzijds de levenscyclus van ons eigen verlangen, die na bevruchting zonde baart en volwassen geworden dood voorbrengt. En anderzijds is er alleen door genade de levenscyclus van Gods verlangen, die bevrucht wordt door het woord van de waarheid, ons heeft gebaard en eens tot volle wasdom gekomen eeuwig leven voortbrengt. Dus, de ene levenscyclus vormt je als mens naar je eigen verlangen en je groeit naar je eigen beeld en de andere levenscyclus vormt je als mens naar Gods verlangen en doet je groeien naar Gods beeld, waardoor je eigenlijk steeds meer gaat lijken op je hemelse Vader. Je wordt in deze levenscyclus, zoals de Heer Jezus zegt, volmaakt zoals je hemelse Vader volmaakt is. En wij bevinden ons, als we wederom geboren zijn, in deze levenscyclus. En dan moeten we nu in volharden om in deze levenscyclus ook te blijven en niet af te dwalen van de nimmer dwalende God. Meent niet, zegt Jacobus, zoals onze voorouders in de woestijn, dat God ons door beproeving en verzoeking brengt om ons de dood in te jagen. Nee, God wil dat we het leven ingaan. En moest je daaraan twijfelen, vergeet het niet, zegt hij, hij heeft je al wederom geboren doen worden. God geeft ons wat we nodig hebben, niet? En hij gaf ons door het woord van de waarheid de wedergeboorte. Vrienden, ik denk dat er geen enkele passage is in de schrift die zo nadrukkelijk hier Gods initiatief in dat proces van wedergeboorte hier onderstreept. En belang kan er niet van overdreven worden. Eerlijk gezegd, met alle respect, maar Martin Luther is hier wel het bos ingetrokken. Hier liep het wel volledig mis. Want je proeft hier toch zo duidelijk dat Jacobus niet leert dat wij slechts God kunnen behagen door eigen inspanning. Nee, dit is een werk dat door Gods initiatief al begonnen is. Door de wedergeboorte. Werken ze niet noodzakelijk om ergens deel aan te krijgen? Nee, Je bent al wedergeboren. En als je dat hier niet oppikt, vrienden, dan ga je Jacobus zijn praktische richtlijnen eerder als wettisch beschouwen, alsof dat je het zelf moet presteren om je in de gunst van de Heere God te werken. Maar de wedergeboorte laat zien dat je al Gods gunstgenoot bent, want hij heeft je gewild en wedergeboren doen worden. Je hoeft jezelf niet te bewijzen en te scoren, zodat God je gunstig gezind is. Hè? Maar dit gezegd zijnde, ziet Jacobus echter wel een probleem. Wanneer dat wij die door wedergeboorte deel hebben aan die nieuwe levenscyclus, niet in overeenstemming gaan leven met Gods initieel verlangen, waarom hij ons zo graag heeft gewild. En dus helemaal niet het karakter van God die ons gebaard heeft gaan vertonen. Ja, het was niet ons verlangen en niet onze keuze, maar Gods verlangen en Gods keuze. En hij heeft ons in die nieuwe levenscyclus ingebracht, door ons, door het woord van de waarheid, te verwekken. Dat ingeplante woord dat nu bij machte is om ons te behouden tot het eeuwige leven. Kijk maar in vers 21. Dan wordt ons dat gezegd. Daarom leg alle onreinheid en overmaat van boosheid af en ontvang met nederigheid het ingeplante woord dat de ziel kan behouden. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders misleidt u zichzelf. Kijk, de Heer God is zijn nieuwe scheppingswerk begonnen met ons te verwekken door zijn woord, zodat we eerstelingen van de nieuwe schepping worden. En nu dit woord bij ons ingeplant is, dienen we het te ontvangen en te gehoorzamen, en dus in daden om te zetten. Wees wat je al bent, zegt Jacobus. Wees wat je al bent. Want als er echter geen gehoorzaamheid volgt, ja, dan betwijfelt Jacobus ten zeerste of dat we het ingeplante woord wel ooit ontvangen hebben. En wordt het hele proces van wedergeboorte hier eigenlijk in vraag gesteld. Want dat ingeplante woord, eens ontvangen, moet dat vrucht voortbrengen. Dat is de natuurlijke ontwikkeling, dat kan gewoon niet anders. En de beste illustratie, mensen, om Jacobus zijn benadering van de wedergeboorte en het ingeplante woord te duiden, dat is ongetwijfeld de moeder van alle gelijkenissen die jullie allemaal kennen. De gelijkenis van de vier bodems, inderdaad. Alias de gelijkenis van de zaaier. Maar er is geen gelijkenis van de zaaier, het gaat over die bodems. Nu, jullie kennen allemaal die gelijkenis, maar wat mij interesseert is om jullie aandacht te vestigen op wat de Heer Jezus daarover heeft als uitleg. In Markus 4, vers 14 tot 20, ik ga het u voorlezen. De Heer Jezus zegt in vers 14... De zaaier zaait het woord. En dit nu zijn zij die bij de weg zijn, waar het woord wordt gezaaid. En wanneer zij horen, komt terstond de Satan en neemt het woord weg dat in hen was gezaaid. Dus met andere woorden, het krijgt geen gehoor wat er gezaaid is. En vervolgens zegt de Heer, en dit zijn zij die op de rotsachtige bodems worden gezaaid, die wanneer zij het woord horen, het terstond met vreugde aannemen, en ze hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn mensen van het ogenblik, als daarna verdrukking of vervolging komt om het woord, dan worden ze terstond ten val gebracht. Dus hier, zie je, krijgt het woord gehoor, maar het wordt niet ontvangen. En in vers 18 zegt de Heer Jezus verder, en anderen zijn zij die tussen de dorens worden gezaaid, dit zijn zij die het woord hebben gehoord, en de zorgen van het leven, het bedrieglijke van de rijkdom en de verlangens naar de overige dingen komen binnen en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Dus hier wordt het gehoord, het wordt ontvangen, maar het wordt verstikt door de voorspoed van het leven, door de moeites van het leven, maar ook door eigen verlangens en er komt geen vrucht. En dan, in vers 20 zegt de Heer Jezus, en dit zijn zij die in goede aarde zijn gezaaid, zij die het woord horen en ontvangen en vrucht dragen. Het ene deel 30-voudig, het andere 60-voudig en het andere 100-voudig. En dit illustreert volgens mij op zo'n bijzondere wijze wat Jacobus eigenlijk bedoelt. Want Jacobus in een kijk op de wedergeboorte door het ingeplante woord is gewoonweg uniek in het Nieuwe Testament. En daarom wil ik er ook even de nodige aandacht aan geven, omdat dit nagenoeg ongekend is. Trouwens, die uitdrukking, het ingeplante woord, dat komt nergens in de schrift nog voor. Dat is de enigste keer hier. Maar er is wel een hele duidelijke aanwijzing in de brief van Barnabas. Die zal niet op je nachttafel liggen, maar dat is een van die apocryfe geschriften die in de vroege kerk, niet tegenstaande dat het niet opgenomen is in de schrift, zeer hoog in aanzien stond. En in Barnabas hoofdstuk 9, vers 9, kunt u het volgende lezen. Hij die in ons hart de haven van het verbond ingeplant heeft. Hij die in ons hart de haven van het nieuwe verbond natuurlijk ingeplant heeft. Ja, dat woordje dat hier vertaald is met ingeplant, dat doet meestal op iets dat aangeboren is, of beter in de context hier ingeboren is. Als het gebruikt wordt in vroegchristelijke teksten, dat doet het meestal op het kwade dat aangeboren is, wat ons hart van nature voorbrengt en verontreinigt. Maar nu moeten we het woord, zegt Jacobus, ontvangen als iets dat ingeboren is. En waar hij op doelt, is dat Gods woord ingeboren moet worden en ons karakter moet gaan vormen. En dat naar de belofte van het nieuwe verbond in Jeremia 31, 31. Makkelijk te onthouden, ezelsbrugje, Jeremia 31, 31. Daar wil ik graag met jullie naartoe gaan, want daar komt het vandaan dat hier in de kijker komt te staan in dit gedeelte. Dan zegt de Heere, door middel van de profeet Jeremia, zie, er komen dagen, spreekt jou, hè, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Hier heb je het. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt Yahweh. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt Yahweh. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken Yahweh, maar ze zullen mij allen kennen. Want ik zal hun ongerechtigheid verheven en aan hun zonde niet meer gedenken. Ja, en dat laatste, dat God onze zonde niet meer gedenkt, dat danken natuurlijk spontaan de meeste gelovigen tegen Jezus voor, wanneer we op zondagmorgen hier dat bekertje in ons hand krijgen. En dat mag ook, maar beste vrienden, als je goed leest, is dat niet de zegenbelofte van het nieuwe verbond, hè? David kende al 1000 jaar voor het nieuwe verbond zonder vergeving. Hij zegt in Psalm 32, vers 1, welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Je hebt er verduidelijk nog een zaligspreking van gemaakt. Jeremia spreekt hier wel tot de mensen die in ballingschap zullen gaan. Uitgezet worden uit het beloofde land, net zoals Adam in de gaarde van Eden verdreven werd. En waarom? Omdat ze het oude Sinaï-verbond verbroken hebben. En wat Jeremia hier aankondigt, is dat ze niet eeuwig in ballingschap zullen blijven. Ze zullen tot Yahweh terugkeren door een nieuwe exodus en er zal een nieuw verbond opgericht worden. Maar eerst moeten ze wel tot Yahweh terugkeren. Nee? En terugkeren, dat is niet van geografische plaats van A naar B, maar terugkeren tot God door bekering. En dan zal Yahweh hun zonde niet meer gedenken. Dus terugkeren tot Yahweh uit de ballingschap staat hier synoniem voor zondevergeving. En welke situatie is dat zo'n mooie illustratie van in het Marcus-evangelie, weet je het nog? Die verlamde man die met de hulp van zijn vrienden door dat dak neergelaten wordt aan de voeten van de Heer Jezus. En wat zegt de Heer Jezus meteen tegen hem, zodat iedereen die daar zit dat te horen krijgt? Nee, de pastor, geen biechtekotje. Nee, de Heer Jezus zegt dat luid dat iedereen dat kan horen. Wat zegt hij? Kind, uw zonden zijn vergeven, zegt de Heer Jezus. En wat is de verontwaardigde reactie van de schriftgeleerden? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Ja, inderdaad. Hè? Jezus doet op aarde wat alleen God in de hemel kan. Maar goed, dat is enkel maar bedoeld om te illustreren wat Jeremia 31 met zondevergeving bedoelt. Maar dat is hier enkel maar de voorwaarde, mensen. Alles begint dus met terugkeren tot God. Maar deel krijgen hier aan die kernbelofte van dat nieuwe verbond, dat is echter, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Met andere woorden, geen stenen tafels meer met 10 woorden, zoals onder het Sinaï-verbond. Geen uiterlijke regels meer om na te volgen. God zal die gave van uw verbond zijn woord geven en in het hart schrijven. Hij zal het geven en schrijven. Of geven en inplanten, ingeplant worden, met Jacobische woorden hier te zeggen. En de uitwerking is dat je zal weten en dat je niet langer moet geleerd worden. Dat wij niet zeggen dat je nu niks meer moet leren. Hè? Sommigen menen dat wel, dat dat letterlijk is. En steekt er ook geen tijd in. Maar nee, dat betekent het niet. En gelukkig, anders was ik het met een job kwijt. Nee. Maar naarmate dat de gave van dat nieuwe verbond geschreven, geplant of ingeboren wordt, gaat dat uw karakter veranderen en ga je lijken op de Vader en wordt het duidelijk dat je hem kent. Niemand moet je nog aan herinneren wie dat de Vader is. Uw karakter en uw manier van doen laat zien dat je de Vader kent en dat je door de Vader gekend bent. En dat is een groeiproces waar wij onze volledige medewerking moeten aan verlenen. God kan alleen de groei geven, laat dat duidelijk zijn. Maar wij moeten er wel voor zorgen dat kan groei en vrucht dragen. Zoals de Heer Jezus in de gelijkenis van de 4 bodems ook laat zien. De Heere God heeft het initiatief genomen en heeft ons het woord van de waarheid gegeven. Hij heeft ons verwekt om eerstelingen van zijn nieuwe schepping te worden, inderdaad. Dat is de halve van het nieuwe verbond, deel 1. Deel 2 is dat dat nu geschreven moet worden in onze harten, zodat we uiteindelijk de mensen worden die God wil dat we zijn, eerstelingen van zijn nieuwe schepping. Maar zoals gezegd, moeten we daar wel onze volledige medewerking aan verlenen. En daar is de juiste ingesteldheid voor nodig. En dat is nu wat Jacobus ons voorhoudt met zijn wijsheid gezegd in vers 19. Daar vindt u de juiste ingesteldheid die nodig is. Vers 19. Weet dit, mijn geliefde broeders en zusters, laat ieder mens echter snel zijn om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Koppelwoord. Want de toorn van een man bewerkt Gods gerechtigheid niet. Nu, ik weet niet wat dat bij u is, maar de ingesteldheid waar Jacobus ons hier op wijst, dat zijn wij alles behalve van natuur, hè? Maar meestal zijn we toch traag om te horen, snel om te spreken en licht ontvlambaar. Wil je worden, zegt Jacobus, wie je bent, dan gaat dit uw basisingesteldheid moeten zijn. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, om aan Jezus' woorden hier te zeggen, wie Gods koninkrijk wil zoeken en zijn gerechtigheid, die gaat zeker niet de goede kant op gaan als toorn zijn drijfveer is. Toorn is het koppelwoord, hè? Uw toorn is niet het geschikte instrument om Gods wel te doen in uw leven. Begrijpelijk, hè? Want wat maken wij in één kast van 10 ons kwaad om? Om zaken die ons eigen ik aanbelangen, of niet? Kwaadheid zet ons aan om onze eigen belangen en onze eigen verlangens te dienen, en niet Gods verlangens. En wat dat onze kwaadheid bewerkt, is meer kwaadheid. Bij de anderen die er doel van is, en dat er een tegenreactie komt, nog meer kwaadheid bij onszelf, en we zijn vertrokken. Spel ze op de wagen. Let wel, het gaat hier over toorn die de mens van nature voorbrengt. He. De toorn die een mens van nature voorbrengt, kan nooit Gods wil volbrengen, zegt Jacobus. Ja, want we zijn natuurlijk om onszelf te verdedigen, maar al te snel om op de Heer Jezus te wijzen die tekeer had in de tempel. He. Ja, vriend, maar dat is wel toorn die de geest van God werd. He. Ik denk dat we daar best maar voorzichtig mee zijn om te menen dat onze kwaadheid zijn oorsprong kent in de geest van God. Best heel voorzichtig mee zijn. Veel kwaadheid kan voorkomen worden indien we veel sneller zouden zijn om te horen dan te spreken. En de sociale media, waar dat de meeste communicatie over verloopt de dag van vandaag, is dat ook niet echt geen hulp bij wie uit mij vraagt. Want wat voor een bagger dat er daar allemaal uitgestort wordt, ook onder christen, is geen stimulans om Gods wil te doen, als je het mij vraagt. Veel kwaadheid ontstaat ook gewoon door slechte communicatie. Slechte communicatie. En in plaats van onmiddellijk te reageren, is toch veel beter om de andere keer te aanhoren en een keer te leren begrijpen wat dat die persoon zegt en waarom dat die persoon iets zegt. En niet meteen van de veronderstelling uit te gaan dat een ander kwade bedoeling net en maar onmiddellijk poot, reageren. Nee? Dat is het karakter van de hedendaagse Twittercultuur mensen. Maar wie dat er een eersteling van de nieuwe schepping wil worden, dient snel te zijn om te horen, traag om te spreken en traag tot toorn. En dat is moeilijk dat vandaag. Want heel veel mensen en een kort lontje en er is zoveel kwaadheid en zoveel boosheid ook in de maatschappij. En laten we alsjeblieft dat toch een andere gezindheid laten zien en dat er een open cultuur is. Overlaatst sprak ik iemand aan en ik wees hem op iets. En het antwoord was, oh, dat je dat van mij durft pijzen. En het gezicht veranderde, veel beeld maar letterklank en het gesprek was gedaan. Ik weet nog niet eens gevraagd van, hoe kom je daarbij en waarom denk je dat? Maar lieve mensen, laat ons gewoon luisteren voordat we reageren. Dat is enorm belangrijk. Het is niet voor niks dat Jacobus dat hier onderstreept. Want, zegt hij, verlang je echt om Gods wil te doen? En dat is wat je toch vanuit gaat dat we dat wel. Dan is er werk aan de winkel, zegt hij. Kijk maar in vers 21. Daarom legt alle onreinheid en overmaat van boosheid af en ontvangt met nederigheid het ingeplante woord dat uw zielen kan behouden en weest daders van het woord en niet alleen hoorders, anders misleidt u zichzelf. In uw vertaling zal er wellicht ontvang met zachtmoedigheid het ingeplante woord staan. Ontvang met nederigheid is hier de beste weergave. Ontvang met nederigheid het ingeplante woord. En waarom? Wel, vrienden, het vergt toch wel nederigheid om de realiteit onder ogen te zien, eerlijk te zijn met jezelf en de zaken te benoemen voor wat dat ze zijn. Maar zonder dat dit gebeurt, kan Gods woord dat ingeplant is, nooit zijn werk doen in ons. Wat ons karakter hoort te zijn, dat dienen we ontvankelijk voor te zijn. Dat ingeplante woord kan ons hart maar veranderen, indien wij in nederigheid erkennen wat dat er moet veranderen. Want anders laat men niet toe dat er iets gebeurt, hè? En dan kan er ook niks veranderd worden. Dat is een heel belangrijk gegeven. Hè? Indien wij in nederigheid erkennen wat er moet veranderen, dan kan dat ingeplante woord zijn levensveranderende kracht uitwerken in onze harten en onze karakters veranderen. Want ons karakter hoort te zijn, kan maar onze natuur worden indien dat we bereid zijn het te ontvangen, mensen. We hebben nog altijd de keuze. We hebben nog altijd de keuze om gewoon verder te boeren en te doen wat we altijd gedaan hebben. Maar het is enkel door onze medewerking dat ons hart goede toebereide grond wordt, waarin dat ingeplante woord ruimte krijgt om zijn krachtig levensveranderende werking te hebben. En deel 2 van de belofte van die verbond realiteit wordt in ons leven. Ik herneem vers 21. Daarom leg alle onreinheid en overmaat van boosheid af en ontvang met nederigheid het ingeplante woord, dat uw zielen kan behouden en wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders misleidt u zichzelf. Want als iemand een hoorder van het woord is en geen dader, die is gelijk aan een man die zijn natuurlijk gezicht in de spiegel bekijkt, want hij bekijkt zich, gaat weg en is onmiddellijk vergeten hoe hij eruit zag. Zien we dat koppelwoord hier is? Woord, woord, tegenplante woord, vers 22, wees daders van het woord. Of anders gezegd, wie daar geen werk van maakt, zegt Jacobus, is een hoorder, maar geen dader van het woord. En die misleidt gewoon zichzelf. Want het woord houdt ons een spiegel van Gods karakter voor. En het toont ons wie wij als Gods beeld horen te zijn. En een hoorder zegt, ho, ja, schone wee. Hij draait zich om en hij leeft gewoon verder zoals voorheen. Hij vergeet zijn identiteit dat hij wedergeboren is geworden om aan het beeld van Christus gelijkvormig te worden. Wie dan geen werk van maakt, is ongehoorzaam aan het woord van het evangelie, waardoor dat de Heere God ons wedergeboren heeft doen worden. En zo iemand misleidt zichzelf. Want zo iemand, en dat zeg ik niet wat de Heer Jezus zegt, zo iemand is een dwaas man die zijn huis op het zand bouwt. Maar, vers 25, maar wie zijn blik richt op de volmaakte wet, die van de vrijheid en daarin volhardt, niet een vergeetachtig hoorder geworden, maar een dader van het werk, die zal gezegend zijn in zijn doen. Ja, het woord van de waarheid dat ons deed wedergeboren worden, het ingeplante woord dat wij in nederigheid dienen te ontvangen, dat wordt nu vervolgens de volmaakte wet van de vrijheid genoemd. En dat is natuurlijk een van de redenen waarom Jacobus niet zo geliefd is. Maar met onze protestantse roots als evangelische christen, als we het woordje wet nog maar horen, dan beginnen onze tenen al te kruilen. Maar Jacobus is geen protestant, hij is ook geen gereformeerd baptist of een andere tist. Voor Jacobus is dat woord van de waarheid dat ons wedergeboren deed worden, eveneens de volmaakte wet van de vrijheid. Want als je erna leeft, dan gaat het je bevrijden van de overheersing van je eigen verlangens, zal je karakter naar Gods beeld veranderd worden en ga je van nature spontaan Gods wil doen. Dat is de geweldige zegen van het nieuwe verbond, wanneer de Gods wet geschreven wordt op je hart. En als dat geen vrijheid is, mensen, dan weet ik het niet meer. Dat is trouwens ook waar de Heer Jezus ook op wijst, in Johannes 8, vers 31, wanneer dat hij zegt, als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Inderdaad. En in Jezus' woorden blijven, dat betekent net hetzelfde wat dat Jacobus hier bedoelt met volharden in de volmaakte wet van de vrijheid. Ja, het is zoals een kinderliedje, het gaat niet zomaar 1, 2, 3. Er is een lange weg van volharding te gaan, mensen. Uiteindelijk gaat het om de vrucht van de geest die gecultiveerd moet worden. En dat zijn geen champignons van de geest. En een champignon groeit over een nacht, maar de vrucht van de geest heeft wat meer jaren nodig uiteindelijk. Nu, onze tekst van deze morgen, mensen, eindigt hier met een bemoedigende zaligspreking. Ik weet niet of je het gezien hebt. Het laatste versje. Jacobus zegt, wie dat er zijn werk van maakt en geen vergeetachtig hoorder is, die zal door God gezegend zijn in zijn doen. Ja, je kan niet zomaar naar Jezus' woorden van de bergleden luisteren en zeggen, ja, dat is een mooi ideaal, maar dat gaan we toch nooit niet lukken. Hè? En gewoon verder leven zoals van tevoren. Jezus zegt in Matthäus 5, vers 48, wees dat u dan volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Ja, de Heer Jezus houdt ons een spiegel voor, mensen, en wenst toch wel een iets andere reactie van ons te krijgen. Hij verwacht dat wij als zijn discipelen zeggen, inderdaad, Heer, zo hoor ik te leven en zo wil ik leven. En wie daar, zoals Jacobus zegt, zijn blik opricht en stappen in die richting zet, die zal gezegend worden. Je gaat ervaren dat je groeit in het kennen van de waarheid en de waarheid werkelijk vrijmaakt. Je gaat ervaren dat je de wil van de Vader leert kennen en hoe je moet handelen in omstandigheden. Je gaat ervaren dat de vrucht van de geest beetje per beetje je karakter gaat veranderen. Ja, de Heer is goed in mensen. En de kleine stapjes die we zetten in de richting van het beeld van God dat Hij ons voorspiegelt, die kleine stapjes gaat Hij onmiddellijk zegenen. Zo is onze Heer een zegenende God. We willen samen lied 123 zingen.